opende Gods woord bij een brief die Paulus geschreven heeft vanuit zijn eigen gehuurde woning in Rome naar de gemeente van Filippi. Een gemeente die we wel goed kennen van Paulus' zendingsreis en de ontmoeting met Lydia, de purperverkoopster en de stokbewaarder. Een brief die we nog mogen hebben. Filippenzen, het eerste hoofdstuk en we lezen de versen 1 tot en met 14. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u weer gedenk, te allen tijd en al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Het uitgangspunt voor de preek van vanavond zijn de versen 12 tot en met 14, waar Paulus schrijft aan een bezorgde gemeente in Filippi. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en in alle anderen, en dat het meerder deel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Liefde gemeente, wat is het belangrijkste als het gaat over de zending? Een mooie gift, of veel zendingsavonden beleggen. Is het belangrijkste niet het gebed? Niet alleen opdat er arbeiders zouden komen, maar ook opdat ze zouden worden ondersteund. Horen we de Heere Jezus zelf niet zeggen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig in vergelijking met de wereld die erg groot is en daarom een grote oogst. En hij zegt dan, bid daarom de Heere van de oogst. Hij die straks de inzameling zal houden, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Uitzenden. Hij, de grote zender, die zijn zoon zond in deze wereld, zendt ook vandaag knechten om het evangelie te verkondigen. Niet alleen in bestaande kerken, zoals wij gewoon zijn, en elke week het evangelie mogen horen, waar we misschien toch wel erg aan gewend zijn geraakt, maar dat toch altijd een wonder is om het evangelie te mogen horen. Maar toch ook op in die gebieden waar het wat anders is dan in Nederland, soms heel anders. Mensen op eenzame posten, ver van huis en haard soms. En dat die dit werk mogen doen, die hebben het gebed nodig. En ik denk aan die vrouw die zei, ja, ik doe eigenlijk, het was een oude vrouw, ik kan eigenlijk niks, ik weet niet wat ik eigenlijk doen moet of hoe ik nuttig kan zijn. Ze zegt, ik bid wel elke dag voor de buren. Want dat is toch nog wel heel belangrijk, bidden voor de buren, bidden voor de straat, bidden voor je dorp of stad of land of de wereld. Bidden voor Gods koninkrijk, de komst van zijn koninkrijk. Ja, dat zal zeker komen omdat hij het beloofd heeft. Toch? Maar hij schakelt wel het gebed in. Uw koninkrijk komen toch, o Heere. Want die zendingsopdracht is een hele grote opdracht. Ga heen in de gehele wereld. U moet daar de discipelen eens zien staan op die berg. En dat de Heer Jezus tegen deze eenvoudige mensen zegt, ze waren allemaal van eenvoudige komaf. Gewone mensen, ga dan heen in de hele wereld. De wereld, de grote wereld, ook nog eens een gode vijandige wereld. En verkondigt het evangelie aan alle creaturen. Dat is de opdracht dus. De zendingsopdracht is het evangelie brengen. Dat is de zendingsopdracht. En dat zal door de Heere gezegend worden. Overtuigen kunnen we geen mens. Maar getuigen dat wel. En daar werden ze toe geroepen. Getuigen. Het evangelie brengen. Wat ze gehoord en wat ze gezien hebben. Dat brengen. En dat zou de Heere dan zegenen. En het boek Handelingen is er één groot bewijs van dat het inderdaad gezegend is. Dus, het evangelie verkondigen. Waarom? Dat moet toch geen vraag meer zijn, hè? Omdat de wereld verloren ligt. Daarom. En omdat er een redder is. Daarom. Omdat er een verlosser is. De naam van Jezus. Zondagavond, er werden wel 10 punten genoemd. Telden er eigenlijk wel 11. En toch kunnen we van hem, de Heer Jezus, nog zeggen, de helft is ons nog niet aangezegd. De rijkdom van het evangelie, wie hij is, de Heer Jezus Christus, hè. Hij is het waard dat zijn naam overal genoemd wordt. Dus, daarom is het nodig, omdat de wereld verloren ligt, maar de wereld kan dus blijkbaar ook behouden worden. Denkt u van niet? Als nou de hele wereld zou komen. Ach ja, dat gebeurt niet, hè? Nee, maar stel nou dat de hele wereld zou komen. Dan zou dat bloed van het lam genoeg zijn om ze allen door de poort van het heil in te laten. Zo krachtig is Christus bloed. Zo rijk is God in zijn barmhartigheid. Ja, u zegt, er is ook een uitverkiezing. Ja, weet ik. Maar de Heere zegt, gaat heen en predikt het evangelie in de gehele wereld. Belangrijk, omdat de wereld verloren ligt en ook omdat de tijd voorts kort is, hè? Goed, het thema voor vanavond. Het evangelie, de verkondiging van het evangelie. En we letten op 3 lijnen. De rijkdom van het evangelie gepredikt. Dat is 1. De loop van het evangelie. Evangelie gaat een weg, de loop van het evangelie. Gehinderd, ja. Daar moeten we wel oog voor hebben. Er is ook nog iemand zoals de boze geest. Die precies tegenovergesteld is van de goede geest. En die probeert het evangelie, de werking ervan, de vrucht ervan. Want hij weet hoe krachtig de Heere kan werken, zodat de blindste heiden van God gescheiden zijn heil gaat erkennen. Dus hij probeert het te verhinderen. Dat kan gelukkig niet. Nee, dat kan hij niet. Maar hij zal wel proberen het te hinderen. En dan komen we in onze tekst ook. Want de Filippenzen die waren ook benauwd. Het ging niet goed. Paulus, de grote heidenapostel, was gevangen. Hij werd getransporteerd naar Rome. Daar verbleef hij en hoe zou het met hem gaan? En zij hebben dus daarnaar geïnformeerd. En dan gaat Paulus ze geruststellen. Ja, er is wel veel sprake van hindernissen op de weg. Maar het evangelie zal toch zegevieren. En dat is dan de derde gedachte. Het evangelie wordt gezegend. De zegen is gegarandeerd. Dus de rijkdom gepredikt, de loop gehinderd en de zegen wordt gegarandeerd. Het evangelie, er is geen boodschap zo heerlijk als de boodschap van het evangelie. De goede boodschap, de goede tijding, dat er voor een wereld verloren in schuld toch nog hoop is. Omdat God gedachten des vredes heeft gehad. En die ook uitvoert. Wat is dat dan mooi uitgedrukt door de Heere Jezus, die het in een paar woorden toch zo heel duidelijk kon zeggen. Weet u, in die nacht met Nicodemus, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En er zijn mensen die maken er de verkoren wereld van. En dan kunnen we het een beetje begrijpelijk maken. Dan zeggen we, ja, die heeft God dan lief. Maar de wereld heeft hier een uiterst negatieve betekenis. In Johannes' wereld, dat is gewoon de gevallen, goddeloze wereld. De wereld die met de rug naar God toestaat. De wereld die van God niets wil weten. De wereld die van God afscheid heeft genomen. Dat is de wereld. Kijk maar om je heen. En God kan die wereld die hij geschapen heeft in een dag ook verdoemen in een dag. Maar dat doet hij dus niet. Nee. En dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Meen niet dat ik gekomen ben om de wereld te veroordelen. Dat kan hij dus wel doen. Maar opdat de wereld behouden zou worden. Dat is het rijke evangelie. En dat mag gepredikt worden. Dat was de inhoud van de prediking. De Heere zei niet, nou probeer het maar. Kom maar met een geschiedenis uit het Oude Testament. Probeer dat maar een beetje uit te leggen. Nee, hij heeft zelf gezorgd voor een evangelie. De inhoud van het evangelie is Jezus Christus en dien gekruisigd. En daar is Paulus, toen hij geroepen werd door de Heere, gelijk mee begonnen. En hij predikte terstond Christus. Christus moet u niet zien als een persoon helemaal geïsoleerd. Nee, hij is de gezondene van de Vader, gestuurd, hè? Ja. Wie Christus predikt, predikt dus ook de Vader. En wie de Vader predikt, kan het niet anders doen dan ook Christus te prediken. En dat is de rijke inhoud van het evangelie. Dat er een verlosser is. Een persoon die de weg baant van God de hemel naar de aarde, deze vervloekte wereld, en een weg van deze aarde naar de hemel. Een begaanbare weg, een verse en een levende weg. Een weg waar geen enkele zondaar, hoe groot en snood ook, zal omkomen, maar behouden zal worden. Daar staat hij die zelf de weg is, Jezus Christus, voorin. Hij moest er wel een prijs voor betalen, ja. En hij heeft de prijs betaald. De prijs van zijn eigen leven. Maar dat is ook de garantie dat er nu behoud is en zaligheid. Omdat hij de schuld niet alleen gedragen heeft, maar ook weggedragen. En de toorn van God geblust. Dat kunt u niet en ik niet. Maar dat heeft hij gedaan. Door de straf te dragen, maar ook door de wet te vervullen. Een vloek te worden, terwijl hij zelf de wet geheel en al vervulde. Zalig worden dus, zonder dat er iets van mij bij hoeft. Dat is het evangelie. Zalig worden, zonder dat ik dat evangelie teniet kan doen. Ook al blijf ik een zondig mens tot mijn laatste snik. Ja, dat evangelie dat blijft staan. De goede, blijde tijding. En daar mag je nou de wereld mee ingaan. Zit de wereld daarop te wachten? Nee. Erg, hè? Ja, dat is wel erg natuurlijk. De wereld zit er niet op te wachten. Paulus en Silas, die werden een keer verhinderd, dat kan de Heilige Geest ook doen, die kant op te gaan. Toen zeiden ze, dan gaan we die kant op. En toen zei de Heilige Geest weer nee. Maar de Heilige Geest deed het om een andere deur te openen. En toen had hij dat visioen, hè, die droom. Een man, kom over en help ons. Maar het was een hulproep. Maar toen Paulus en de zijnen dan aankwamen daar, op het randje van Europa, toen stond er niemand te wachten op ze. Nee, de kade was helemaal leeg. Of tenminste, niet iemand die zei, en bent u nou een brenger van het evangelie? Ze hadden nog nooit van het evangelie gehoord. Maar waar het evangelie gebracht wordt, dat is op de zondag ook zo, gaat de Heere mee. En daarom is het gebed ook op de zondag, maar ook voor de evangelisten, ook voor de zendelingen nodig, dat God mee zal gaan. En dat is zo rijk, hè? Dat is, maakt het zo groot. Dan wordt het evangelie gezegend, ontvangen, geloofd. Ook al ben je een blinde heiden, verzonken in het bijgeloof, of een verstokte jood, die leunt op zijn eigen gerechtigheid. Het evangelie slaat alles uit handen. Maar laat ons nooit met lege handen zitten. En schenkt het heil dat nimmer meer vergaat. Nou, dat heeft Paulus mogen doen, dat hebben de discipelen allemaal mogen doen. En de Heere heeft dat rijk willen zegenen. En zo gaat dat vandaag de dag nog. En dat moet ook het geloof zijn waarmee we bidden. Zegen dit werk, Heere. Dat geloof moet er zijn, ook in het gebed. Het is toch uw woord, o God. Het gaat toch om uw zaak, Heere. Het gaat toch niet om een kerkje van ons hier beneden, met de muren eromheen en met een naam. Het gaat toch om uw kerk. Het gaat toch om uw eer. Zo bidden. En dan wordt het evangelie door God gezegend. Ja, ook al is er dan, en dat is het tweede, het gevaar van hindernissen. Dat heeft Paulus ervaren toen hij het evangelie bracht. Samen met Barnabas waren ze op het eiland Cyprus. En toen was er die stadhouder, ja, een Romeins man. En die zocht zeer het woord Gods te horen. Die had iets opgevangen en er was gelijk een hunkering in zijn ziel om meer te horen. Ja, er was een of andere hofnar, zouden we kunnen zeggen, aan het hof. En die had dat door. En die ging Paulus, wat hij allemaal zei, tegenspreken. Hè? En toen zei Paulus, o, gij kind van de duivel. Zie, daar heb je het. Daar had Paulus oog voor. De duivel is degene die probeert de loop van het evangelie te verhinderen. De loop wordt het genoemd. Hè? Dat noemt Paulus zo in Thessalonicenzen ook. Bid voor ons dat de loop van het evangelie niet gehinderd wordt. Het is net als een wedloop. Dan moet je het doel voor ogen houden. Mag er niets in de weg zijn, anders kun je vallen of het doel nooit bereiken. En zo moet het evangelie ook zijn loop hebben, maar de duivel probeert dus allerlei hindernissen op te werpen. Een van de grote hindernissen is het menselijk ongeloof. De ja-maars. Mens is de grootste hindernis. Met zijn eigen wijsheid, dat echt eigen wijsheid is natuurlijk. Een mens die zich niet zo gauw laat vangen, nee. omdat hij dwaze gedachten heeft van God, alsof hij in een net terechtkomt, en of als dat de dood betekent, terwijl het net het tegenovergestelde is, de Heere roept ons tot het leven. Maar dat weet een mens en dat gelooft een mens niet. Ongeloof. Maar het wordt door de Heere, dat wordt door de Heere ook overwonnen. Maar dat is dus wel een heel grote hindernis. Ook vandaag nog en ook op het zendingsveld. Niemand zit erop te wachten. Ja. En dat is iets wat ik dus, of geen zendeling, al bij je een Paulus, niet kan oplossen of wegnemen, het ongeloof. Of toch wel. Het evangelie lost het op, neemt het weg. De verkondiging van het evangelie neemt alle ja-maars weg. Alle weerstand wordt overwonnen. En dat omdat het, als het evangelie gepredikt wordt en als een ruimte en als een heerlijkheid zonder enige voorwaarden, dan vallen bezwaren weg en smelt het ongeloof en ontstaat er geloof in het hart. Dat is handelingen. Hele mooie voorbeelden zijn ervan te noemen. Hindernissen op de weg, ja. Dat kan ook zijn wat Paulus meemaakte, ook de godsdienst, hè. Ja, hij heeft heel veel last van de Joden gehad. Hij ging eerst naar de synagogen. Maar ja, dat was ook wat. Wat heeft hij van de Joden niet moeten verduren? Die hadden een eigen godsdienst, daar wilden ze krampachtig aan vasthouden, hun eigen werken, hun eigen gerechtigheid, daar wilden ze niet opgeven. En zo is dat ook vandaag nog een hindernis. Er moet ook de vroomheid eraan. Wat wij menen te hebben of menen te zijn, kan voor God niet bestaan. Alleen het geloof in Christus dat rechtvaardigt. Daardoor word je gerechtvaardigd door God. Alleen het geloof in Christus. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Door allerlei werken en dingen die je nalaat en zo, dingen die je wenst en begeert. Nee, door het geloof in Christus alleen. En dat was ook een hindernis. En dat moet ook allemaal overwonnen worden. Wat moet er allemaal niet in de wereld overwonnen worden? Wat zijn er niet een valse godsdiensten die ook krampachtig vasthouden aan hun eigen opvattingen en gedachten? Het hindoeïsme, de islam. He, al die valse godsdiensten en sekten die ons allemaal op het verkeerde been willen zetten. En die allemaal een hindernis opwerpen om als een eenvoudig mensenkind met lege handen tot de Heere Jezus te gaan. En vragen, Heere Jezus, ontferm u mijner. Maar ook die dingen zijn overwonnen, ja. Hindernissen, ze kunnen er zijn om tegen te houden. Dan gaan we snel naar een stukje geschiedenis van Paulus. Daar ligt eigenlijk dan vanavond de nadruk op, ook naar aanleiding van wat we gelezen hebben in Filippenzen. Paulus moest naar Rome. Ja. En in Rome, daar zetelde de Curios, de Heer, de Keizer. Die moesten ze zo noemen, Curios, hè, de Heer en Meester. Keizer Nero, een wrede man, ja. En toch was het Gods wil dat hij daar naartoe ging. Daar in die gevaarlijke stad, het centrum van de wereld. Ja. Evangelisten en zendelingen op gevaarlijke posten. Paulus moest naar Rome. En de duivel heeft geprobeerd dat tegen te houden. Die storm, hè. Ja, en die schipbreuk. Daar zat de duivel achter. Ja, zou dat zo zijn? Ja, dat is zo. Ja, dat had de Heer Jezus ook al door toen hij die stormwind op het meer van Galilea bestrafte. Het is niet zomaar een natuurverschijnsel, maar hij bestrafte dat natuurverschijnsel als een werktuig van Satan om dat schip om te kieperen en de Heer Jezus te doen verdrinken. Ja, dat is de duivel hoor, die wil alles in het werk stellen om dat werk af te breken, om het onmogelijk te maken. We zeiden net, de Heere God heeft dat pure goddelijke en eeuwige liefde zijn zoon gezonden naar de wereld. En het evangelie zendt hij vandaag met diezelfde liefde. Maar de duivel is tegenovergestelde, die haat alleen maar. En die zal lachen in het verderf van zondaren. En in het behoud van zondaren, daar heeft hij een groot misnoegen in. Als er één zondaar is, ook vanavond, die op zijn knieën zegt, o God, wees mij genadig. Dan zingen alle engelen, hè? Dat weten wij. Ja, dan gaan alle engelen zingen. Die hebben blijkbaar heel veel door wat hier op aarde gebeurt. Maar alle duivelen, ze sidderen van woede. Ze knarsen tanden, dat hoort ook bij de hel. Van woede. Als er weer één ingewonnen wordt en binnen mag gaan door de enge poort en behouden wordt. Dat wil hij echt tegenhouden. Hij haat God. En daarom ook zijn volk. En zijn woord en het middel dat God gebruikt om zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En toen waren ze dan aangespoeld, levend en wel met z'n allen, op dat eiland Malta. Melite is Malta, hè. En toen kreeg Paulus die adderbeet. Ja, niet zomaar een soort wespensteek geweest, maar een giftige adder. Ja, en bij een adder denk je natuurlijk ook gelijk aan de duivel. Hè? Nou, daar mag je aan denken in dit geval, hoor. Paulus mocht niet naar Rome. Want hij weet, de Heere gebruikt mensen. De Heere gebruikt middelen. En hij kan het ook doen door je, te ontmoedigen, moedeloos te maken. Paulus was op weg naar Rome en toen hij daar eindelijk was, want ja, die adder, ja, hij schudde hem af in het vuur, hè. Ja, de duivel had weer het nakijken. Maar goed, toen hij dan Rome naderde, dan lijkt het alsof hem een soort moedeloosheid overvalt. Dat kan ook van de duivel zijn. Ja, moedeloosheid kan gauw ongeloof worden. Klein denken van God. Zien op jezelf. Ziet daar die hele grote stad Rome liggen. He? En dan ben jij maar een heel klein mannetje. He? Paulus betekent ook de kleine. Klein mannetje. En dan zo'n grote stad. Ja, wie ben je dan eigenlijk? En toen gaf de Heer hem weer moed. Hè? Toen kwamen er ouderlingen tegemoet. Ja, toen bleek er dus al een kerk te zijn. Een gemeente. God was hem voor geweest. En zo kan de Heer ook al die hindernissen weer wegnemen. En dat is nu wat in Filippenzen nu onze aandacht vraagt. Dat God al die middelen die Satan probeerde te gebruiken om het evangelie te verhinderen, heeft veranderd in allerlei heerlijke zegeningen. Paulus kwam inderdaad in Rome. Toen werd er onderscheid gemaakt. Het grootste gedeelte van al die mensen moesten afmarcheren naar een bepaalde plaats waar ze op hun executie konden wachten. Paulus niet. En dat zal de gemeente wel geweest zijn die ervoor betaald hebben. Ze hebben een huisje voor hem kunnen krijgen. En daar moest wel huur voor betaald worden natuurlijk. Ja, Paulus had ook geen cent. Maar daar moest de gemeente dan voor zorgen. Ja, of je kunt zeggen, daar zorgde de Heer dan ook voor. Ja, hij had daar een huisje. Moet je zien daar in Rome, een heel groot, groot, majestueus paleis. En daar zetelt zijn majesteit keizer Nero. De Curios, tenminste zo wil hij graag genoemd worden. En ze moesten de christenen hem ook noemen. Wat ze dus niet konden, nee. Omdat ze een andere Curios, de echte, aanbaden. Het grote paleis, ja. En al die macht, al die afgoden, al die tempels daar. En dan dat kleine huisje waar zo'n klein mannetje dan in zit, hè. Ja. Ja. Paulus. En toch is dat tot zulk een zegen geweest. En dat kan je op zo'n zendingsavond als vanavond echt zoveel moed geven als je ziet wat de Heere doet, hè. Ja, Paulus is daar zo tot zegen geweest. Daar schrijft hij van naar de Filippenzen, want die Filippi, ja, maakte zich een beetje zorgen om hem. En ze dachten, nou ja, hij zit daar gevangen bezomen. Wat sturen, geld misschien of zo, of goederen. En dat moest Epaphras doen, die heeft dat ook gedaan. Een jonge man, die kwam daar ook. En die heeft Paulus toen heel erg geholpen. Had echt daar een hele trouwe knecht aan, hè, Epaphras. En hij draafde wel een beetje te hard, want door al dat werken voor de Here, ja, misschien een zwakke gezondheid, dat kan zijn, maar hij heeft een ziekte opgelopen en hij werd heel erg ziek. En nabij de dood kwam die man, Epaphras, hè. Ja. En dan kun je zeggen, ja, Paulus kon toch zieken genezen? Maar dat kon hij natuurlijk niet, dat kan niemand, dat kon Paulus ook niet, nee. Als de Heere hem daarin hielp, ja dan wel, de Heere, die kan zieken genezen. Dan kan hij ook een middel voor gebruiken, dat kon Paulus ook op een gegeven moment. Ja, maar toen, nee, nee. Dus het was gewoon een vreselijke zaak, Epaphras doodziek. En toen hebben ze wel gebeden, want Paulus schrijft aan de Filippenzen, die gaat erover beginnen, hè, aan de gemeente van Filippi schrijft hij, en de Heere heeft zich over ons ontfermd. Dus hij is weer opgeknapt en hij mag weer verder gaan met zijn werk. Hè. Ja. Ja, ziekte. Er zijn mensen die zeggen elke ziekte is van de duivel. Ja, ik weet dat allemaal niet zo hoor. Hè, dat weet ik allemaal niet of dat zo is. De Heere die kan ook een ziekte sturen, toch? Ziekte en gezondheid. In de weg van zijn voorzienigheid hebben we allemaal een plaats en een taak. Maar toch, als dan zo'n man die zo ijverig is voor Paulus ziek wordt en op sterven komt te liggen, dan denk je, hè? Ja, we moeten het ook weer niet van mensen verwachten natuurlijk. Dat doen we ook weer gauw. Maar ook daarin heeft de Heere voorzien en hij is weer beter geworden. Nou, als je ziek bent en griep, dan kun je meestal wel weer beter worden na een dag of wat. Maar als je bij de dood bent en dan weer beter wordt, dat is een groot wonder. Hè? Dus de Heer heeft daar hele grote wonderen gedaan. En waarom kom je eigenlijk Epaphras? Nou ja, misschien had hij wel een brief bij zich. Maar het was om de gemeente van Filippi gerust te stellen. Hoe is het ermee, Paulus? En dan schrijft Paulus op een gegeven moment, als dan Epaphras weer teruggaat, een brief. Ja, aan tafel daar, in dat eigen gehuurde huisje. En die brief hebben we nog. En dan schrijft Paulus over zulke mooie dingen die er gebeurd zijn. Ja, hij zegt, dacht je dat het niet goed ging? Dacht je dat het niet goed ging met Gods zaak? Dacht je dat het niet goed ging met de arbeid in zijn koninkrijk? Dacht je dat het koninkrijk van God misschien failliet kon gaan? Dacht je dat God soms machteloos is tegenover al die grote machten in de wereld? Nee, moet je horen. En hij zegt, en dat is dan vers 12, ik wil dat ge weet. En dat is dan ook voor ons. Ik wil, zegt de Heere, dat u weet vanavond hier, dat hetgeen aan mij, Paulus, is geschied, alles wat mij is overkomen, alle ellende en narigheid, het feit dat ik nu aan een keten vastzit aan zo'n soldaat. Maar dat dat tot bevordering, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Gods handelen is zo wonderlijk en zo groot en zo heerlijk. Zo onwederstandelijk, ondanks alles kan hij gewoon doorgaan en gaat hij ook gewoon door omdat het zijn zaak is. Het evangelie is juist bevorderd. Je denkt dat ik hier zit te kniezen als een gevangene in een of ander huisje in Rome en dat ik geen kant op kan. Maar het is tot bevordering van het evangelie gekomen, want moet je eens horen. Mijn banden, mijn boeien, mijn ketenen, ja, die zijn om Christus wil. En die zijn openbaar geworden, dat is vers 13, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Dat betekent, dat is duidelijk geworden aan het hele detachement soldaten. Hè? dat mij steeds moet bewaken. Ze losten elkaar natuurlijk steeds af. Dat gaat zonder soldaten. Je hoeft er niet echt 24 uur op een dag bij Paulus te zitten. Ze losten elkaar af. Het was een groep van zo'n 9000 mensen, hè, soldaten. En niet dat die allemaal nog bij Paulus geweest zijn, maar verscheidenen wel. Hij heeft er 2 jaar gezeten, dus heel wat mensen heeft hij daar over de vloer gehad. Soldaten, Romeinse soldaten, heidenen natuurlijk. Ja. En je weet hoe Paulus was, die hield zijn mond niet. Want hij was een zendeling. Die mogen de mond niet houden. Hij sprak over het evangelie. En over de banden en de boeien die hij dan wel droeg, maar niet als een kwaaddoener, maar omdat hij Christus volgde. Christus, zeiden die soldaten. Ja, Christus. Wie is dat dan? Heerlijk, hè? Als je zo het evangelie mag verkondigen. Je zegt, nou, zo'n soldaat, zo'n Romeinse soldaat, begin daar nou maar niet aan. Dat heeft allemaal geen zin. Maar ja. Paulus schrijft hier in de gemeente van Filippi. Zijn banden en Christus zijn openbaar geworden in dat ganse huis. Het was niet alleen zo dat ze hem allemaal kenden. Paulus daar, en dat huis daar, er zit een man, het is een Jood, en die heeft het hierover, die heeft het daarover. Maar dat was het evangelie dat daar gebracht werd. En dat werd, zegt Paulus, bevorderd. Dat evangelie werd dus teruggebracht en dat droeg vrucht. Ja, ook onder die Romeinse soldaten. Ik weet niet hoeveel. Dat weet ik niet. Maar het is openbaar geworden in ieder geval in het ganse huis. In die hele kazerne waar al die soldaten gelegerd waren. Had je dat ooit gedacht, Paulus, dat je nog eens zo gebruikt zou worden? Die soldaten, hè? Ja, die opgevoed waren in het geloof. En die god en die god en al die goden, weet je wel. Ja, knechten van Nero. Beroemde Romeinse soldaten van dat grote wereldrijk. En die werden burger van het koninkrijk van God. En gewoon door de prediking van het evangelie. Paulus die preekte daar. Dat is dus wel heel wat geweest, hè? Ja. En dat is nou de Heer. Zo wonderlijk werkt hij nou. En dan wil hij niet zeggen, nou dat was toen zo, maar hij is toch dezelfde gebleven. Precies dezelfde, zo werkt hij vandaag nog. En daarom gaan we even terug naar het begin. Daarom ook vragen, hè, in je gebed. Bidden, concreet. Dat er wonderen mogen gebeuren. Dat weerstand mag worden weggedaan. En dat onmogelijke dingen mogen gebeuren. Dat vijanden vrienden worden. Dat kan God. Ja, dat kan God. Die kan van een vijand een vriend maken. Die maakt van een Adamskind een kind van hem. Ja, Paulus is daar ook gebruikt in Rome. Hij is daar vader geworden. Ja, bijvoorbeeld van die slaaf, die weggelopen slaaf, Onesimus. Die heb ik geteeld, zegt hij, in mijn banden. Geteeld, dat betekent, die heb ik voortgebracht door het zaad van het evangelie. Ja. En die Onesimus was weggelopen bij zijn baas. Ja, dat was ook wat. En die was bij Paulus terechtgekomen, op een of andere manier. Ja, niet dat hij dan toen bekeerd was en daarom Paulus zocht. Want Paulus dacht, ik heb hem geteeld. Hij is dus ook met die man bezig geweest. Ja. En dan kun je ook mooie beelden gebruiken, hè. Paulus, die kreeg mooie gelegenheden. Dan ben jij een weggelopen slaaf, hè. Ja. Die heeft die jongen echt aangesproken, in liefde ook, hè. Ja, want dat we kunnen zeggen, ja, dat mag je niet doen, ja, maar goed. Dat was natuurlijk ook zo, maar hij heeft aan die man, die dus echt de dood verdiend had, dat had je als je wegliep als slaap, het evangelie verkondigd, en die man, die heeft dingen gehoord die hij nog nooit gehoord had, en hij is een kind van God geworden. En zo kreeg Philemon hem terug, hè. Ja, eerst een onwillige slaaf, onnuttig, een dwarsligger, nooit wilde gehoorzamen en zo, een moeilijke man die uiteindelijk wegliep. En nu komt hij terug als een kind van God. Ja. En dan is het mooie ook, hè, dan zie je nog steeds dat grote paleis van die gekke man. Dat is een rare man geweest door Nero, maar ondertussen een grote vijand van God en van het evangelie. Dan lees je aan het eind van de brief. Dat hebben we er niet gelezen, maar het is het ene laatste vers van de brief van de Filippenzen. Al de heiligen groeten u en nog het meest zij die uit het huis van de keizer zijn. Die uit het huis van de keizer zijn, hoorden die ook al bij de christelijke gemeente daar in Rome? Ja, personeel uit het hof van keizer Nero. Uit het hol van de leeuw gehaald. Het koninkrijk van God binnengegaan. En dat allemaal door die ene man. Zie je? De duivel, hè? Hij kan zoveel successen behalen, maar het lijkt allemaal maar zo, hoor. En daar moeten we dus om vragen, hè? Dat is eigenlijk nu het doel van zo'n zendingsavond. Dat we concreet dus vragen of deze dingen mogen gebeuren. Ja. Of God onmogelijke dingen wil doen. Tot de eer en de verheerlijking van zijn grote naam. Is nog iets. En dan is het zo'n beetje tijd weer, maar er is nog iets. Door het verblijf van Paulus in Rome zijn de broederen, dat is de christelijke gemeente dus, heel erg bemoedigd geworden. Hebben door het feit dat Paulus rijk gezegend werd als een apostel van de Here, hebben ze vertrouwen gekregen om te overvloediger, om het meer ijver en liefde het woord van God te durven spreken. Te durven spreken, ja, er was echt moed voor nodig, staat er. Moed, hè, moed, vers 14, durven spreken. En onbevreesd, zonder mensenvrees. Dus wat werkte het verblijf van Paulus in Rome uit in zijn eigen gehuurde woning? Dat er een opleving kwam in de gemeente. De gemeente groeide niet alleen in de breedte, maar ook in de diepte. En ze verloren hun mensenvrees en ze gingen spreken, ze durfden te getuigen. Ja, het heeft veel mensen natuurlijk het leven gekost. Ja, dat is zo. Maar zij die uiteindelijk hun leven verloren en voor eeuwig, het waren Nero en de zijnen. Ja, de ongelovigen, die zijn het uiteindelijk die het leven verliezen. En dat voor eeuwig. Maar degenen die door het evangelie gegrepen zijn en als een ellendig en arm zondaar aan de voeten van Christus terechtkomen, die ontvangen juist het leven, het eeuwige leven. Paulus heeft de gemeente van Filippi dus willen bemoedigen en misschien hebt u die moed ook wel een beetje nodig. Als je ziet op je eigen kleine wereldje, met je eigen zorg en moeite, met je eigen onwilligheid en onbekeerlijkheid aan het worstelen bent misschien. Of met de zorgen die je hebt om je kinderen of kleinkinderen die een heel andere weg gaan. Waar je zoveel verdriet van kan hebben, dan kan het toch echt wel zijn dat je zegt van nou, er zijn ook mensen die dat zeggen, hè? God werkt niet meer of amper, of God heeft Nederland verlaten. Ach, wie durft dat nu toch te zeggen, hè? Ja, wij hebben God verlaten. God heeft Nederland niet verlaten. Dat zie je toch, de evangelie wordt nog elke zondag op veel plaatsen verkondigd. Nee, niet moedeloos worden. God leeft, Christus leeft, de Heilige Geest werkt onwederstandelijk. In je eigen hart en leven wil je dat doen. Door het evangelie bekend te maken, o dat allerheerlijkst heilig evangelie. Wereldwijd, zodat er straks zullen komen van noord en zuid en oost en west. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Mooi hè, dat evangelie. Heeft het ook uw hart geraakt, in beslag genomen, zodat u er ook niet van zwijgen kunt. Zijn enige zoon, moet altijd denken, die preek van Spurgeon, die heeft verschillende preken over Johannes 3, vers 16, Spurgeon, hè. En die vertelt dan het verhaaltje van die arme ouders, ze hadden 4 zoons en ze leefden in Turkije in de 19e eeuw. Zo arm hadden ze het. Haast geen werk, haast geen eten, ja. Ze hadden er wel eens over gedacht, maar ze zaten op een avond bij elkaar, die ouders. En ze zeiden, we zouden eigenlijk een van de jongens moeten verkopen als slaaf. Dan hebben we toch een beetje geld, hè? Ja. Maar ja, wie dan, hè? De oudste. De oudste. Nou nee, daar wilden ze eigenlijk niet over praten. Nee, de oudste, de eerstgeborene. Oh, dat vergeet je toch nooit. Je vergeet de geboorte van geen van je kinderen, maar de eerste, hè, je eerstgeborene. Nee. Daar was geen sprake van. Tweede dan. De tweede zoon. Zouden ze die kunnen verkopen, een beetje geld maken? Toen stond de moeder op. Nee, vader, dat gaat niet door. Die jongen die lijkt zoveel op jou. Hij lijkt op jou, op je karakter ook. Nee, hij wordt het niet. Gedachten gingen weer verder natuurlijk, voordat ze weer wat zeiden tegen elkaar. De derde zoon. Ja, zei vader, maar die lijkt zoveel op jou, moe. Ja, dat wil ik ook niet hoor. Nee, de derde zoon wordt het zeker niet. Ja, dus de Benjamin bleef over. De Benjamin. Nou, daar waren ze het allebei over eens. Nee, hij ook niet. Benjamin. Ze hadden hun vier zonen. Zo lief. Zo lief als u uw kinderen heeft. Hè? Zo lief hadden ze die vier zonen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zegt Spurgeon dan. Dat hij zijn enige zoon gehouden heeft. Gegeven heeft. Had hij de zoon niet lief? Ja, hij had de zoon lief met een eeuwige liefde. En de vader had de zoon en de zoon had de vader lief. En toch gegeven, hè? Zijn enige zoon. Ja, ziet u het hart van God kloppen. Dat klopt vandaag nog, hoor. Als er iemand moedeloos is, grijp moed. De Heere leeft. En ook voor de wereld laten we daar veel voor bidden. Amen.